Goedenavond, dames en heren. Welkom op de commissievergadering van de Raadscommissie Leefomgeving van 10 april. De fractie van D66 is nog afwezig. Van meneer Verstand is er bericht gekomen dat hij wat later komt. En meneer Minderhout was zijn bril vergeten. Dus die moet even naar huis om zometeen weer of wel optimaal mee te kunnen doen in deze commissie. Ik heb iets gewacht met beginnen, maar we kunnen het geen kwartier uitstellen. Want als er thuis iemand klaar zit achter de laptop of achter de pc, dan is dat zo vervelend wachten als je niet ziet wat er verder gebeurt. Heeft iemand op- of aanmerkingen over de volgorde van de agenda? Wil iemand iets toevoegen? Dan kunnen we de agenda vaststellen. Dan heb ik een mededeling. Ik wil met klem alle leden van de commissie Leefomgeving oproepen om volgende week dinsdag 17 april naar de bijeenkomst van de stadsregio in Elst te gaan, waar de nieuwe verordening, stadsregioverordening over wonen wordt gepresenteerd en besproken. En deze oproep doe ik omdat er eerst sprake zou zijn van een presentatie in deze commissie, alvast, maar blijkbaar is dat op het laatste moment door de stadsregio niet geaccordeerd, omdat eerst over 2 dagen dat ding in een commissie van de stadsregio moet worden besproken. Wij hebben tot 1 juni, dat is inmiddels ook verlengd, dat zou eerst 1 mei zijn, de tijd om straks te reageren op die verordening. Maar al met al blijft het krap als we dat op een reguliere manier zouden willen doen. En om dat allemaal toch met enig fundament te kunnen doen, zou het fijn zijn om dan volgende week naar die bijeenkomst in Elst te gaan. Daar kan dan misschien ook al een eerste opmerking gemaakt worden. Ik zie dat u daarop wil reageren, mevrouw Miltenburg.
Ja, is het mogelijk dat we nog de aanvangstijd en het adres met z'n allen krijgen of er eventueel nog opgegeven moet worden?
Ik heb het idee dat er een uitnodiging verstuurd is vorige week ergens, maar de griffier kan die nog een keer doorsturen, zodat iedereen dat ook weer even na deze mededeling helder heeft. Dat was het. Dan gaan we naar het burgerspreekrecht. Er heeft zich niemand aangemeld. Het is ook erg leeg hier. Dan gaan we naar de informatieplicht van de collegeleden. En daar kijk ik even voor achterom. Ik hoor achter mij dat in dit geval heren voorgaan, dus wethouder Heinrich schuift aan tafel.
Ja, voorzitter, 2 onderwerpen voor uw commissie vanavond. Allereerst het Gawar-terrein. Daar heb ik in de commissie van februari ook al het een en ander over gezegd. Inmiddels is de aanbesteding voor het bedrijf wat de sanering uit gaat voeren is achter de rug. En dat betekent dat we kunnen terugkijken op een financiële zin gunstige aanbesteding. In die zin dat het budget zoals het nu eruit ziet voldoende is om de sanering uit te voeren. Ik heb in de commissie toen in februari gezegd dat er mogelijk sprake zou kunnen zijn dat er de bestemmingsreserve die er voor het Gawar-terrein is niet voldoende zou zijn om de hele sanering te dekken. Ik heb toen een bedrag van 2,5 ton genoemd als zijn een mogelijk risico in overschrijding. Nou, dus de aanbesteding is zodanig, of de inschrijving is zodanig gunstig geweest dat we dat inverdiend hebben. En we verwachten nu dat we binnen het budget kunnen blijven. Daar zit natuurlijk nog wel 1 kanttekening aan. Er is ook het is een locatie waarin 44 behoorlijk gevochten is. Dus er kunnen mogelijk ook nog explosieven gevonden worden. Er is van het budget in in opgenomen. Maar het is uiteraard niet te voorzien in hoeverre dat voldoende zal zijn als er daadwerkelijk explosieven zullen worden geroffen of oorlogsgraven, waar ook nog een kans op is. In hoeverre dat toch nog tot een overschrijding leidt. De bedoeling is om begin mei, de datum is nog niet bekend, een informatiebijeenkomst voor zeg maar, de omwonenden in de buurt te houden. En dan in de loop van mei, waarschijnlijk tweede helft mei, daadwerkelijk met de sanering te kunnen gaan beginnen. Dat voor wat betreft het Gawaterrein. Dan een korte mededeling over de muziekkoepel in Heelsum. Dat is al een verhaal wat een aantal enige tijd speelt. U weet, wij zijn in gesprek met meneer Rosbach, in hoeverre hij de exploitatie, noem ik het maar eventjes, van de muziekkoepel wil overnemen, ook een aantal activiteiten daar te kunnen organiseren. En ik kan u vandaag mededelen dat wij daarvan afzien. In die zin, we hebben vorig jaar de heer Rosbach een aantal keren gevraagd om definitief te reageren op de voorstellen die wij hebben gemaakt. Daar heeft hij niet op gereageerd. We hebben hem in december medegedeeld dat we de gesprekken, de onderhandeling met hem als beëindigd hebben beschouwd, of als beëindigd beschouwen, dat ook nog in een aangetekende brief medegedeeld. En daarop heeft de heer Rosbach inhoudelijk nog niet gereageerd. Niet gereageerd, dus wat dat betreft is dat een zaak die achter de rug is. En wij zullen nu gaan kijken in hoeverre bijvoorbeeld anderen interesse hebben om in de muziekkoepel een aantal activiteiten te gaan doen en wellicht ook nog een stukje voor het onderhoud en exploitatie verantwoordelijk te nemen.
Dank u wel. Mevrouw Weda.
Voorzitter, mag ik naar aanleiding van de laatste mededeling een kleine vraag stellen?
Dan blijft wethouder Heinrich nog even zitten. Meneer Den Burger, ga u gang.
De wethouder refereert aan het feit dat het al geruime tijd speelt. Dat is bekend. Het is ook bekend dat een aantal omwonenden zich buitengewoon druk hebben gemaakt. Terecht of onterecht, dat doet even niet ter zake over de toekomst van deze muziekkoepel. Ik kan me voorstellen dat naar aanleiding van de mededeling die hier gedaan is, in ieder geval zij die zich schriftelijk hebben gewend tot het college, op dit punt geïnformeerd worden.
Nee, uiteraard.
Goed, dank u wel. Komt nu wethouder Weda.
Ik wil iets zeggen over de Veritasweg en eigenlijk de perceel wat in de volksmond heet de vleugels van het licht. Daar rustte wet voorkeursrecht gemeente op. Wij hebben overwogen om die 3 jaar, wat die dus duurde, die wet voorkeursrecht gemeente liep af, om die te verlengen. We hebben besloten dat niet te doen. Dat heeft een aantal redenen. De ene kant is dat toen het voorkeursrecht gevestigd werd, wij eigenlijk zeiden van met de structuurvisie in het vooruitzicht hebben we een periode van 3 jaar om te komen tot een bestemmingsplan en kunnen we de regie op dat punt houden. U weet dat de structuurvisie wat uitgesteld is door de raad, wat later is vastgesteld, dat het eigenlijk pas rechtskracht krijgt op het moment dat ook de uitvoeringsplannen erbij zijn en het is niet wenselijk of niet wijs om dan al, want dan moet je binnen een jaar toch een bestemmingsplan maken om dat nu vooruitlopend op die plannen te doen. Het tweede is de reden dat je een voorkeursrecht gemeente vestigt, dat is ook eigenlijk op strategische gronden in de hoop dat je daarmee de ontwikkelingen, voorziene ontwikkelingen, niet door derden zal laten frustreren. Sorry. De eigenaar heeft in zijn bezwaarschrift aangegeven dat hij nooit een tennimmer aan de gemeente zal verkopen, maar wel bereid is om, als er ontwikkeld wordt, dat samen met de gemeente en ontwikkelaar vorm te geven. Daarmee ontvalt eigenlijk het frustreren van de onvoorziene ontwikkeling. Nou, dat allemaal overwegende hebben wij gezegd van het is niet wijs om weer opnieuw dat voorkeursrecht te vestigen. Als u nu allerlei technische vragen gaat stellen, nee. Nee, kijk. Ja. Nee, u keek zo naar het plafond, ik denk u bent aan het nadenken. Dan laat ik het bij deze mededeling.
Niemand een reactie hierop? Dan gaan wij door met agenda punt 4, de rondvraag. Wie mag ik daarvoor het woord geven? Kunnen we door naar agenda punt 5, de erfgoedverordening. Wie heeft daar belangstelling voor? Meneer Den Burger? Van Dongen? Mevrouw De Roo, meneer Minderhout en mevrouw Miltenburg. Meneer Den Burger.
Dank u wel, voorzitter. Onze fractie is aangenaam verrast door deze modernisering die op het gebied van het erfgoedrecht naar voren komt. Het sluit ook aan bij de landelijke ontwikkeling. We hebben toch een paar kleine vraagjes op dit punt. We begrijpen de ambitie die vastgelegd is, en vooral in artikel 1a... waarin monumenten zijn geduid en waarbij ook eigenlijk de landgoederen, waar we al veel over gesproken hebben hier in de commissie, in hetzelfde punt zijn ondergebracht. We merken dat het begrip beschermd landgoed desondanks nog op een aantal andere artikelen nog wel naar voren komt. Dus daar lijkt een tegenstrijdigheid in te zitten. En als ik dan heel precies ben, dan moet ik zeggen dat dat ergens in, dat is hevig zoeken, artikel 3, lid 3. Sorry, het is ook wennen aan het schermpje. Daar komt het beschermde landgoed nadrukkelijk in naar voren weer. En dat wordt in een eerdere fase wordt het geschrapt. Dus de vraag is eigenlijk, moet dat niet coherent zijn, die teksten? Met betrekking tot de martiale monumenten hebben wij nog een vraagje. We zouden ons kunnen voorstellen dat de duiding van 40 tot 45 die erin vermeld is, dat die doorgeschoven wordt naar de toelichting. Overweging daarbij is de volgende. Natuurlijk ligt de nadruk op het moment dat je het hebt over monumenten die verwijzen naar een oorlogsverleden in deze gemeente, bijna allemaal over die periode gaan. Desondanks zijn er ook een paar andere verdwaalde objecten her en der in deze gemeente. Laat ik er één noemen, de Duitse Kampweg. Daar staat een rudiment van een gevangenis aan uit de Eerste Wereldoorlog. En in het verleden zijn we dus pogingen gedaan om die te beschermen. Dat is nooit gelukt, maar ik kan me voorstellen dat men dat desondanks wil. Als je de omschrijving in deze verordening wat ruimer maakt, en je hebt het zeker over martiale monumenten met de definitie zoals aangeduid, en je geeft in de toelichting aan dat het vooral gaat om de periode 40-45, dan hebben we, denken wij, hetzelfde bereikt. En tot slot een kleine vraag over artikel 1a1. Dat gaat over de zaak, het monument. Als we het hebben over beschermde dorpsgezichten, wordt expliciet gesproken over onroerende zaken. We kunnen ons voorstellen dat hier het woord onroerend aan toegevoegd wordt. Dat maakt de leesbaarheid daarvan ook groter, want volgens mij gaat het niet om zaken die je onder de arm mee kunt nemen. Dat waren onze vragen in eerste termijn.
Dank u wel, meneer Van Dongen.
Dank u wel, mevrouw de voorzitter. CDA heeft kennis genomen van de wijzigingen, erfgoedverordening 2012, en gaat akkoord met het raadsvoorstel. Dank u.
Meneer Minderhout.
Voorzitter, wij hebben de zaak doorgenomen en wij zijn in grote lijnen eens met de voorgestelde wijzigingen. En zijn klaar om dit verder goed te keuren.
Dank u wel. Mevrouw De Roo.
Dank u wel, voorzitter. De monumentenverordening van 2004 wordt vervangen door de erfgoedverordening. Het gaat om cultureel erfgoed, zowel voor monumenten, archeologie als het cultuurlandschap. Belangrijk ook in relatie tot de landgoederen en de buitenplaatsen. We zijn dan ook erg benieuwd naar wat de mogelijkheden van het begrip terreinen ruim uitgelegd kan betekenen voor de toekomst. Er is gekozen voor om voorbescherming niet over te nemen van de modelverordening. Het zou fijn zijn als de wethouder hier iets meer informatie over kan geven, over deze keuze. En dan in het belangrijk aspect voor GroenLinks is de verduurzaming van monumenten. Van de 1250 monumenten in gemeente Renkum zijn er 80% woonhuizen. De leefbaarheid van deze huizen is erg belangrijk. We willen ze beschermen.
Voorzitter, bij interruptie.
Meneer Den Burg.
Mevrouw De Roos spreekt over 1250 monumenten, maar kunt u aangeven welke lijst u hanteert? Want volgens mij telt u stenen in plaats van monumenten.
Volgens mij is dat de informatie dat ik heb ingevonden bij de ambtelijke apparaat. Maar het zou kunnen dat ik dat verkeerd heb opgeschreven, maar dan horen we het zo even, denk ik. Even kijken. Goed, wij vinden dus dat de leefbaarheid van deze huizen erg belangrijk zijn. We willen ze beschermen en we willen dat ze bewoonbaar blijven. Recent staat in de nieuwe wetgeving van Boer dat monumentale bijgebouwen en de binnenkant van een monument vergunningsvrij mag worden verduurzaamd. En de vraag is heel simpel. Wat vindt de wethouder van het idee om een gemeentelijke informatieavond te organiseren voor eigenaren van monumenten over de mogelijkheden voor verduurzaming en de subsidies die eraan gekoppeld zijn? Dat was het.
Dank u wel. Mevrouw Miltenburg.
Dank u wel. We hebben twee vragen. Eén vraag gaat net als bij GroenLinks over voorbescherming. Ik begrijp uit het stuk dat voorbescherming druk kan leggen op de eigenaar van panden, van monumenten. Mijn vraag is, u kiest ervoor om die voorbescherming niet over te nemen. Mijn vraag is, evalueert u dit ook met de monumentencommissie? En dan heb ik nog een andere opmerking. Dat gaat over de aanwijzing van landgoederen tot gemeentelijk beschermd landgoed. Ik begrijp dat dat niet voor alle landgoederen geldt in onze gemeente. Mijn vraag is, kunnen wij inzicht krijgen in welke landgoederen voldoende beschermwaardig zijn en op basis van welke criteria? Dank u wel.
Wethouder Heinrich, denk ik. Die gaat daar vast antwoord op geven op de gestelde vragen.
Voorzitter, ik denk allereerst plezierig om te constateren dat een groot deel van uw commissie deze verordening als positief beoordeelt. Ik denk ook dat het inderdaad vergeleken met het vigerende stuk inderdaad een stap vooruit is. Zeker ook waar inderdaad landgoederen en dergelijke zijn opgenomen. De vragen die u gesteld heeft ging met name eigenlijk een beetje over de landgoederen. Nog eventjes proberen in volgorde van de opmerkingen de vragen te beantwoorden. De VVD heeft allereerst gezegd over dat beschermd landgoed. Dat wordt in artikel 1 onder de begripsbepalingen gesteld dat je een gemeentelijk monument ook kan zijn een buitenplaats of een landgoed. En in artikel 3... Ik zie dat al gezegd, er wordt nog weer gezegd in artikel 3, lid 3, het college kan een beschermd dorpsgebied of landgoed aanwijzen. Ik zie daar verder geen tegenspraak in, want het een is een uitleg en het andere is een actieve handeling waarin je inderdaad besluit om een object als monument aan te wijzen, dan wel een martiaal object als beschermd martiaal object aan te wijzen, dan wel een landgoed als beschermd landgoed aan te wijzen. Dat is dus de...
Meneer Den Burger.
Wat opvalt als je de diverse artikelen doorleest, is dat het begrip beschermd landgoed verder consequent wordt doorgehaald. Dat is het prettige van een oude tekst er ook bij, althans VNG-tekst in dit geval. Dit is de enige positie waarin het niet doorgehaald wordt en de definitie zoals die in artikel 1 gehanteerd wordt, dat het om een terrein gaat. En dat kan een landgoed of buitenplaats zijn. Ik heb de indruk dat de Monumentencommissie heel bewust heeft gezocht naar een wat ruimere tekst om te kunnen hanteren. En dat dus de oudere tekst beschermd landgoed, maar ik hoor graag van u nader daarover, dat wekt de indruk dat die is blijven staan per ongeluk hierbij. En ik wil met alle plezier wel gaan zoeken in de tekst waar het bewust wel doorgehaald is.
Nee, het is niet blijven staan, want u kunt zien dat die artikelen 2 van artikel 3, lid 2 en lid 3 juist toegevoegd zijn. Dus daar is heel nadrukkelijk voor gekozen om die toe te voegen. Dat is, kunt u ook uit de redactie van de tekst opmaken. Dus dat is niet een kwestie van dat het in de oudere versie reeds stond op deze manier.
Voorzitter, wederom bij interruptie mag ik dan wijzen op artikel 6, bijlage 2 enzovoorts. Daar staat vermeld onder subartikel 1 wordt het gemeentelijk landgoed expliciet doorgehaald. En het wekt de indruk inconsequent te zijn.
Ik wil er met alle plezier nog een keertje naar kijken, maar ik denk dat... Ik zie het probleem niet, laat ik het maar eventjes voor het gemak zo formuleren. Maar ik zal er nog eventjes naar kijken of daar wellicht sprake van een omissie is. Maar ik heb niet het gevoel dat dat inderdaad zo is. Dan het martiaal object. Ja, u wil eigenlijk zeg maar die omschrijving wat ruimer nemen, zodat je ook eventueel die objecten uit de Eerste Wereldoorlog, hè, u refereert aan die Duitse kamp weg, op te nemen. Ja, ik bedoel, er is hier natuurlijk een beetje gekozen voor martiaal object te koppelen aan Wereldoorlog 2, omdat natuurlijk met name daar de zaken spelen, gezien het airborne gebeuren wat zich hier in onze gemeente heeft afgespeeld. Wellicht dat er hier en daar ook nog wel ergens een Napoleontische steen te vinden is, bij wijze van spreken. Ik zou graag in eerste instantie nog even willen vasthouden hier in deze commissie aan die periode 40-45, omdat ik denk dat je daar ook daadwerkelijk sprake hier is in deze gemeente van een bijzondere gebeurtenis, waar ook inderdaad, denk ik, wij allen van oordeel zijn dat daar waar nog objecten zijn, zaken zijn die nog herinneren aan die tijd, aan die gevechten, en die verdienen om bewaard, zeker beschermd te worden, dat we dat ook inderdaad moeten doen. Ik zou het niet in eerste instantie niet zo breed willen trekken om daar die tijdsperiode 40-45 uit weg te halen. Maar als ik toch eventjes moet kijken in hoeverre er van dat beschermd landgoed in artikel 3 lid 3 sprake is van een omissie dan niet, kan ik gelijk eventjes naar u mededelen in hoeverre hier bij het martiaal object ook eventueel de periode anders dan wel weggelaten zou moeten worden. Dan de zaak. U verwijst naar de uitleg die staat bij de artikelsgewijze toelichting. En daar staat, uitgangspunt in deze vordering is dat onder het begrip zaak alleen onroerende zaken worden verstaan. Dus het lijkt me niet noodzakelijk dat het woord onroerend dan in dat begrips de aanduiding wordt toegevoegd. Want immers er is duidelijk bij de uitleg sprake van onroerende zaken. Die voorbescherming. Zowel GroenLinks als Partij van de Arbeid vragen daarna of maken daar opmerkingen over. Ik denk dat het in de tekst van het raadsvoorstel wel goed uitgelegd wordt. Het gaat met name om te voorkomen dat eigenaren van objecten of gebouwen die eventueel als gemeentelijk monument zouden kunnen worden aangewezen, zich niet overvallen voelen door een dergelijke aanwijzing. Want op het moment dat daar zeg maar, per brief verstuurd zou worden dat je van plan bent om een dergelijke status op te leggen, is die bescherming inderdaad aanwezig. Wij hebben ervoor gekozen, en dat is ook de praktijk in de afgelopen periode, om steeds goed overleg met de eigenaar te komen tot het aanwijzen tot een monument. Wat zijn dan de consequenties van? Wat betekent dat? Wat kun je wel, wat kun je niet? Wat zijn de beperkingen? Etcetera, etcetera. En dat wordt als door de eigenaar als zeer plezierig ervaren dat de gemeente zeg maar, op een open manier van tevoren, vooraf dus, de eigenaren benadert. Dat is punt 1. Een tweede element daarbij is dat er ook inmiddels in de loop der jaren alle objecten, alle gebouwen die eventueel als gemeentelijk monument in aanmerking zouden kunnen komen, ook wel inmiddels beschreven en onderzocht zijn. Dus er is ook niet zozeer sprake van dat je, bij zo'n spreken, onmiddellijk zou moeten handelen om te voorkomen dat een bepaald gebouw of een bepaald object, wat eventueel als gemeentelijk monument zou kunnen worden aangewezen, gesloopt zou kunnen worden. En dat je dus daarmee onmiddellijk door die brief te versturen een bepaalde actie zou kunnen ondernemen. Daar is ook geen sprake van, omdat inmiddels dat voldoende geïnventariseerd is. Dus wat dat betreft is er hiervoor gekozen om dat in goed overleg met die eigenaar te doen.
Mevrouw Miltenburg.
Ik heb nog twee vragen gesteld waarop ik nog geen antwoord gekregen heb. Wat betreft die voorbescherming, mijn vraag was, evalueert u dat met de monumentencommissie? Zijn zij het eens met deze handelswijze?
Ik was niet met mijn beantwoording volledig klaar. Dus ik wilde wel even doorgaan. Want u zat naar uw interruptieknopje te drukken. Daar wilde ik u even de gelegenheid geven om mij te interrumperen. Maar dan moet u nog niet de vraag gaan stellen die ik nog niet de gelegenheid heb gehad om die te beantwoorden. We gaan dat zeker met de monumentencommissie evalueren. In die zin het is het natuurlijk logisch dat je een nieuwe erfgoedverordening zoals deze, dat je daar na enige tijd in al goed overleg met de monumentencommissie gaat kijken hoe de bepalingen die nieuw zijn in deze erfgoedverordening in de praktijk ook uitwerken. Dus we zullen ook zeker kijken naar dit onderdeel in hoeverre nou blijkt in de praktijk uit zo'n evaluatie zou blijken in hoeverre dat dan wel of niet goed functioneert. Dus dat gaan we zeker doen. Niet alleen op dit onderdeel, maar in zijn algemeenheid. Dan voor wat betreft de landgoederen. U vroeg ook nog welke landgoederen nu voldoende beschermwaardig zijn. Hè? We hebben, laat ik zeggen, op dit moment nog niet van alle landgoederen zeg maar een soort redengevende omschrijving gemaakt zoals we dat voor onroerende goederen, woningen, gebouwen wel hebben gedaan in deze gemeente. Dus dat is er zeker nog niet. We hebben natuurlijk wel zeg maar, door de oogharen gekeken, laat ik het zomaar eventjes noemen, in hoeverre bepaalde landgoederen in aanmerking zouden kunnen komen voor een monumentale status. En het zou ook heel wel kunnen zijn dat bijvoorbeeld ook in het onderzoek waar we dan met de landgoederenvisie mee te maken hebben, waar voor een aantal, hebben we toen ook besproken in de commissie en in de raad, dat voor een bepaalde landgoederen wellicht nog nader onderzoek nodig is om zeg maar de kenmerkende kwaliteiten van die landgoederen en dergelijke te kunnen beschrijven, dat daar ook naar boven zou kunnen komen in dat onderzoek, in die verdiepingsslag naar boven zou kunnen komen, dat je zegt, hé, hier komt nu zoveel boven water, dat het alsnog dat stukje onderzoek uit die landgoedrevisie gebruikt zou kunnen worden om te overdenken in hoeverre voor een bepaald landgoed alsnog een bepaalde monumentale bescherming zou moeten worden aangevraagd. Dat is op dit moment nog lang niet voor alle landgoederen. Maar nogmaals, er is door de oogharen wel gekeken welke landgoederen daar eventueel voor in aanmerking komen, maar nog niet een echte formele redengevende beschrijving opgesteld. Nou, je moet ook realiseren dat voor heel veel landgoederen ook geen bebouwing meer aanwezig is. Dus dat is ook, dan praat je alweer over landschappelijke kwaliteiten in die termen en niet heel erg veel over redengevende omschrijvingen zoals die traditioneel worden gemaakt om gebouwen te beschermen en dergelijke, of gebouwen te beschrijven. En dan als laatste denk ik GroenLinks. U vroeg nog naar die verduurzaming van monumenten, vooral veel woonhuizen. Of we daar een keertje een informatieavond over willen organiseren. Ja, ik geloof niet dat we nou voor ieder onderdeel nou weer allerlei informatieavonden moeten organiseren. We moeten realiseren dat daar, althans voor wat betreft de monumenten, de gelden die wij ter beschikking kunnen stellen voor eigenaar van monumenten waar de zaken verbouwd, zeker gerenoveerd worden, dat daar verduurzaming als zodanig geen onderdeel van is. Daar gaat het uitsluitend alleen om herstel van het pand, daar waar het om panden gaat of woonhuizen en eventueel groot onderhoud die in aanmerking komt voor een subsidie vanuit de gemeente. Dus verduurzaming aan zich is daar geen criterium. En ik denk ook dat we gewoon zeg maar, verduurzaming van monumenten mee moeten nemen in het verduurzamen van woningen. En daar waar wij zaken organiseren die betrekking hebben, voorlichting bedoel ik mee, organiseren die betrekking hebben over woningen, zeker het verduurzamen van woningen, geldt dat ook voor monumenten. En niet, ik denk dat we daar, wat dat betreft, daar ons voldoende op zouden moeten richten. En niet een specifieke avond alleen voor monument of eigenaar van monumenten zouden moeten worden, moeten organiseren.
Dank u wel. Zijn alle vragen op deze manier voldoende beantwoord?
Voorzitter, misschien is het goed dat de wethouder probeert aan te duiden over hoeveel monumenten we nu eigenlijk hebben. Want ik had de indruk dat we hier verschillend over denken.
Ja, we noemen 1250 in die orde van grootte. Dat is wel heel erg ruim. Ik geloof dat we op dit moment in de orde van grootte van 125 monumenten in deze gemeente spreken. Dus dat is zeg maar even een factor 10. En ik denk dat daar wellicht ook de vergissing in zit die u gemaakt heeft.
Ja. Voldoende beantwoord? Nee, mevrouw Miltenburg heeft nog een vraag.
Ja, ik heb nog een aanvullende vraag, namelijk welke termijn denkt u nodig te hebben om te bepalen welke landgoederen beschermwaardig zijn en welke criteria legt u daarbij aan? Krijgen wij daar inzicht in?
Nou, ik stel mij voor dat we nu niet een apart onderzoek gaan doen om te bepalen in hoeverre landgoederen wel of niet in aanmerking komen voor de status van beschermd landgoed. Dat we gewoon even dat meenemen, zoals ik net ook al eventjes aangaf, in het traject voor de landgoedrevisie. Dat wil zeggen, daar waar uit de onderzoeken die gedeeltelijk gedaan, nog gedaan moeten worden voor de landgoedrevisie, daar elementen of criteria of zaken naar boven komen waarvan wij zeggen, nou, dat is voldoende grond om te overwegen in hoeverre dat specifieke landgoed de status van beschermd landgoed zou kunnen krijgen, dat we het daarin gewoon meenemen en dan ook inderdaad in goed overleg met de monumentencommissie kijken of er inderdaad voldoende criteria, zeker redenen aanwezig zijn om dat landgoed inderdaad tot beschermd landgoed te verklaren. En uiteraard dat wordt dan gewoon zeg maar openbaar zeg maar via de monumentencommissie besloten.
Mevrouw de Roo.
Ja, nou, nu duidelijk, redelijk duidelijk is hoeveel monumenten dat we hebben, kunt u dan wel bevestigen dat het gaat om 80% die wel woonhuizen zijn?
Spijt me, dat kan ik op dit moment niet bevestigen, dat weet ik niet. Maar ik denk dat wel best wel eens een keer zou kunnen. Dat het een groot deel woningen betreft. Maar ik kan dat niet nu exact bevestigen.
Is dat voldoende beantwoord, mevrouw de Roo? Dan, als ik de commissie zo hoor, denk ik dat dit als een sterstuk naar de raad kan. Iedereen het daarmee eens? Prima, dan gaat de erfgoedverordening als sterstuk naar de raad. En komen wij bij agendapunt 6, gewijzigd vaststellen van de nieuwe bouwverordening. Wie mag ik daarvoor het woord geven? Meneer Rodenburg. Ik ga even meneer Minderhout, meneer De Boer, meneer Van Dongen en mevrouw Gerritsen. Dan begin ik een keer bij meneer Rodenburg.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, omdat het bij de aanpassingen aan de bouwverordening voornamelijk gaat om zaken die aangepast worden aan het landelijke bouwbesluit 2012 en een en ander voornamelijk de VNG-verordening volgt, kunnen wij het ook hier kort houden, denk ik. In ieder geval wat ons betreft. Qua parkeren, er werden twee aandachtspunten expliciet genoemd in het voorstel. Het wordt met de nieuwe bouwverordening moeilijker om onder de bepaling uit te komen om bij bouwplannen voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein te realiseren. Nou, dat lijkt ons een prima aanpassing van de verordening. Tweede punt is de welstandscommissie. Als bijlage 9 bij dit voorstel stellen we het nieuwe reglement van orde van de welstandscommissie vast. Hebben we even gekeken wat valt daar nou op in het nieuwe reglement ten opzichte van het oude. Nou, daar wordt de integrale welstands- en monumentencommissie toegevoegd. En dat volgt eigenlijk op de discussie en de motie die is overgenomen door het college over de mogelijke commissie ruimtelijke kwaliteit in de raad van december 2011. Een vraag die we bij die aanpassingen nog wel hebben. De toevoegingen in het reglement van orde zijn vrij sumier. En wij vroegen ons af of die aanpassingen voldoende houvast geven. Bijvoorbeeld ook bij verbouwplannen aan monumentale panden waar we het net over hadden. En of deze aanpassingen ook volledig aansluiten bij de werkwijze die straks in de nieuwe welstandsnota wordt opgenomen. Dat waren de twee punten. Dank u wel.
Meneer De Boer.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, in grote lijnen kunnen wij ons verenigen met de voorliggende bouwverordening 2012, de aangepaste versie dan wel te verstaan. We hebben daar nog wel één opmerking, dan wel een vraag over aan de wethouder. En dat heeft betrekking op artikel 2.5.30. Dat gaat eveneens over de parkeergelegenheid. Dus dat houdt in dat er parkeergelegenheid gerealiseerd moet worden als het omvang of de bestemming van een gebouw daartoe aanleiding geeft. Op zich is dat heel duidelijk goed omschreven. Waar wij iets meer moeite mee hebben, dat is in het lid 2 gestelde. Daarin worden namelijk afmetingen opgenomen, zowel minimale als maximale afmetingen van parkeerplaatsen. En we kunnen ons wat voorstellen bij die minimale afmetingen, want een auto zal in ieder geval een goede parkeerplaats moeten hebben. Maar we kunnen ons niet direct wat voorstellen bij die maximale afmetingen van een parkeerplaats. En wij zien dat liever, wij willen dat liever overlaten aan het inzicht van degene die dergelijke gebouwen realiseert en die dergelijke parkeerplaatsen dan ook op zijn eigen erf moet realiseren. Dus we zouden graag ook zien of dit mogelijk is, of het doorgehaald kan worden, deze maximale afmeting van een te realiseren parkeerplaats. Dank u wel.
Meneer Van Dongen.
Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Het CDA gaat akkoord met de wijzigingen bouwverordening Renkum 2008 en de nu voorliggende herziening 2012. Wel willen wij graag weten hoe het staat met het opstellen van de welstandsnota 2012. Met name het instellen van een ruimtelijke commissiekwaliteiten. Dank u.
Mevrouw Gerritsen.
Ja, met gemeentebelangen kunnen we ook kort zijn en kunnen we ons vinden in de gewijzigde bouwverordening. Wat we wel nog even willen zeggen, dat we typisch vinden dat de nieuwe regeling 1 april in werking treedt en dat we hem nu bespreken wat dat de reden is. het mandateren aan de ambtenaar, of dat inmiddels al, dat u daar wat over kan zeggen, dat het kosten omlaag brengt, vermindert. Tot zover.
Meneer Minderhout.
Ja, voorzitter, we gaan mee met het voorstel. Dank u wel.
Er zijn er een paar vragen. Wethouder Weda.
Dan begin ik bij de heer Rodenburg, die volgens mij het antwoord gaf aan de heer Van Dongen. Maar zei namelijk dat hierin al de integrale commissie, dat vooruitgelopen werd op de integrale commissie in het reglement van orde. Of het aansluit bij de nieuwe welstandsnota, we hebben een bepaalde lijn uitgezet met de startnotitie over de welstand en in die lijn opereren we. Maar we kunnen natuurlijk pas echt vaststellen als u ook de nieuwe welstandsnota hebt besproken. Dus anders heb je een beetje kip en ei discussie, maar u ziet dat wij wel in die lijn aan het denken zijn. En bovendien, ja, dit is eigenlijk een hele technische wijziging, hè? Twee inhoudelijke verbeteringen. En vooral omdat het bouwbesluit op 1 april 2012 is ingegaan, moeten wij de bouwverordening ook aanpassen. En u ziet ook ergens in de toelichting dat de minister, inmiddels qua persoon gewijzigd, een landelijke regeling is aan het voorbereiden waarmee eigenlijk de bouwverordening sowieso vervalt. Maar we moeten tussentijds natuurlijk wel in ieder geval een juridische grondslag hebben om die omgevingsvergunningen af te geven. En er zat natuurlijk ook nog een heel klein staartje aan bij de WABO, aansluiten bij de WABO. Dus wat dat betreft is het eigenlijk een heel technisch verhaal. En de VVD stelt met name nog een vraag over die verduidelijking die wij over die parkeernormen hierin hebben toegevoegd. Ja, als je op een gegeven moment een minimumafmeting vastlegt en het gaat ook over laad- en losplaatsen, is het natuurlijk ook wel wijs om een maximum aan te geven. Want anders kan je je parkeerplaats of je laad- en losplaats natuurlijk oneindig uitbreiden. En ik ben er erg voor, af en toe ben ik ongelooflijk liberaal om het een beetje aan de markt over te laten. Maar soms heeft de markt ook wel enige duiding nodig waar de grenzen liggen. En in dit geval is dat met die achtergrond ook opgenomen. Ja, en of met de invoering van dit verhaal en het mandateren aan de ambtenaar de kosten omlaag gaan. Ja, dat betekent dat ik dat persoonlijk allemaal niet meer hoef te controleren. Dus dan gaan de kosten aanzienlijk omlaag. Nee, dat is natuurlijk logisch dat op een gegeven moment als je eenvoudigere regelgeving hebt en je ook je ambtenaren mandateert met duidelijke kaders om dat uit te voeren, dan is het zo dat je kosten omlaag gaan. Maar hoeveel? U heeft het me niet gevraagd, maar ik zou het ook niet kunnen zeggen. Maar dat ze omlaag gaan is wel helder. Ja, en op zich, het bouwbesluit geldt nu. Ik heb die vraag op een gegeven moment ook gesteld, maar er was geen juridische belemmering dat wij pas in de raad van april dit vaststellen.
Iemand nog?
Graag, en dan wil ik toch nog even terugkomen op de maximale afmeting van de parkeerplaats. Kijk, ik kan me dat voorstellen dat een minimale en maximale afmeting gesteld wordt als we praten over openbaar terrein. Maar dit is privéterrein eigenlijk. Van wat is er dan op tegen om dat vrij te laten aan de ondernemer zelf? Zodat hij zelf kan bepalen hoe groot die parkeerplaats worden. Dat hoef je toch niet te maximaliseren op een gegeven moment.
Ja, ik blijf er dan zeg gewoon bij mijn antwoord. Als je een minimummaat vaststelt, is het ook wijs om in ieder geval ook de bovengrenzen aan te geven. Anders moet je überhaupt geen maten vaststellen. U zegt dat u daar wel mee eens bent.
Dus nou, wat ik ook gezegd heb, ben wel eens met die minimale maat. Want er zal een auto moeten kunnen parkeren natuurlijk. Hè? Vandaar die minimale maat. Alleen laat het aan de eigenaar van het hond over van hoe groot hij die parkeerplaats exact maakt. Maakt hij die 6, 7 meter of 2,5, 3 meter breed. Dat is zijn eigen invulling van eigen terrein.
Maar als op een gegeven moment niet duidelijk is waar het maximum is, dan is het ook niet duidelijk hoeveel parkeerplaatsen je daar überhaupt kunt realiseren. Dus er moet wel iets gebeuren wat dat betreft. En u ziet zelfs ook dat voor invalide plekken er nog wat ruimere maten worden gehanteerd. Dus zelfs daar is over nagedacht.
Dat klopt inderdaad. Ik ben blij dat er over nagedacht is. Maar ten aanzien van het aantal te realiseren parkeerplaatsen, dat staat bij dergelijke gebouwen doorgaans ook vast in het bestemmingsplan. Daar staat exact vast hoeveel parkeerplaatsen hij moet realiseren. En vervolgens kan hij zelf bepalen hoe groot hij op een gegeven moment de parkeerplaatsen maakt.
Ik zie dat meneer Verstand ook graag wil meedoen in de discussie. Meneer Verstand.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, een kleine suggestie. Heeft het niet te maken met de mogelijke verstening van tuinen en voortuinen, dat je dus die parkeerplaatsen, de afmeting maximaliseert? Anders maakt iemand van zijn hele voortuin een parkeerplaats.
Maar laten we een aanvullend voorbeeld geven. Stel je voor dat iemand een verhard vlak maakt in zijn voorerf van 4 bij 8 meter. En dan zet hij een stippellijntje op de tekening van keurig 2,20 meter bij 6 meter, zoals aangeduid als zijnde het minimum, als zijnde de parkeerplaats. De rest is verharding. Dat mag je in een tuin zelf kiezen. Dat is in dit land ook volgens mij zo geregeld. Dan zou je ook kunnen zeggen, ja, dan voldoet die parkeerplaats niet, want hij is groter dan het maximum aangeduid. Met welke sanctie, met welke knoet gaan wij slaan als gemeente omdat iemand zijn tuin wat verder verhard heeft?
Met deze bouwverordening.
Hoe kunt u aanduiden dat iemand steentjes in zijn tuin legt en aangeeft op een gestippeld vlakje, van daar komt de auto te staan, dat hij daarmee niet voldoet? Volgens mij is het puur regeldrift waar u mee bezig bent.
Nou, volgens mij heb ik het wat dat betreft duidelijk uitgelegd dat als je grenzen stelt, dat je niet alleen een ondergrens, maar ook een bovengrens moet stellen. Anders hoef je geen grenzen te stellen. Nou, die grenzen zitten in deze verordening. Ja, en ik blijf gewoon bij de regelgeving van dit besluit. En ik proef ook in deze raad daar ook wel enige steun voor.
Goed. Gaat u hier een amendement over maken of kan dit als sterstuk naar...
Dit zit in de rubriek olifanten en kanonnen, maar we zijn hooguit zeer verbaasd hoe deze wethouder dit punt geregeld wil hebben.
Anderen die nog iets hiermee willen in de raad of kan dit ook als een sterstuk? Prima, ook dit agendapunt, de bouwverordening Renkum wijzigen, gaat als sterstuk naar de raad. Komen we bij de nota bodembeheer. Wie mag ik daar het woord over geven? Meneer Minderhout, meneer Rodenburg, meneer Den Burger, meneer Van der Pas en mevrouw Gerritsen. Meneer Minderhout.
Ja, voorzitter. D66 is blij met deze nota bodembeheer. Ik vind het belangrijk dat het verantwoord wordt omgegaan met vrijkomende grond- en baggerspecie. Prima als dat op een praktische en verantwoorde manier kan, zoals verwoord in de nota. Ook vinden wij het goed dat deze nota is opgesteld samen met andere gemeenten van de milieusamenwerking regio Arnhem. We hebben zelf een aantal technische vragen gesteld en ook de VVD had een aantal inhoudelijke vragen. Er lijken een aantal slordigheidsfoutjes nog steeds in de nota te zitten. Verzoek aan het college om deze te herstellen voor de behandeling van het stuk in de raad. In principe kunnen wij instemmen met de voorgelegde besluiten. We hebben wel twee inhoudelijke vragen. Ten eerste, er wordt gevraagd de bodemkwaliteitskaarten van de gemeente binnen de MRA te erkennen. Op zich hebben we daar niets op tegen. Alleen zien we de kaart van de gemeente Lingewaard niet terug in het stuk. In de tekst wordt gezegd dat de gemeente er wel zelf één heeft gemaakt. Hoe kunnen we iets erkennen waarvan we niet weten hoe het eruit ziet? Wordt deze kaart nog apart voorgelegd? Ten tweede, in het raadsvoorstel wordt geadviseerd besluiten met een uitvoerend karakter naar het college te delegeren. Vraag, worden daarmee uitsluitend de besluiten en voorwaarden bedoeld als opgenomen op pagina 15 en 16 van de nota? Dank u wel.
Dank u wel, meneer Rodenburg.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ook GroenLinks is positief over dit stuk. GroenLinks is voorstander van het bevorderen van hergebruik van schone grond binnen de milieuregio Arnhem. Zo kunnen kosten bespaard worden, wordt werk met werk gemaakt en wordt het milieu minder belast door zwaarder vrachtverkeer. We hebben ook wel een aantal vragen en opmerkingen bij dit voorstel. In de eerste plaats viel ons op dat er voor Renkum geen hogere lokale maximale waarden worden vastgesteld. Wel kiest de gemeente ervoor om in eigen werken zelf alleen nog grond te gebruiken die maximaal 5% bodemvreemd materiaal en geen asbest bevat. Wij vroegen ons af wat de reden is dat er wordt gekozen om geen lokale maximale waarden vast te stellen. En of het hier gaat om afspraken binnen de milieuregio of dat het echt een afweging van gemeente Renkum is. En zijn er bijvoorbeeld binnen de milieuregio andere gemeenten die wel hogere LMW's vaststellen? Voor wat betreft de waterbodem wordt gesteld dat de kwaliteit van gestort slip moet voldoen aan de ontvangende waterbodem. Wij vroegen ons af of deze nota dan ook straks mogelijkheden biedt om het storten van vervuild baggerslip, zoals in het verleden heeft plaatsgevonden in het gat van Moorlag, aan banden te leggen. Ook al is de gemeente dan op die plaats niet het bevoegd gezag, biedt dan de nota daar wel mogelijkheden voor, vroegen wij ons af. Overigens is het helder dat de nota niet gaat over al aanwezige bodemvervuiling. Dan vroegen wij ons ook nog af of het nieuwe beleid nog gevolgen heeft voor het gronddepot van de gemeente en van Van Woudenberg aan de Bosweg. Bij de vaststelling van het bestemmingsplan buitengebied werd aangegeven dat dit gronddepot binnen 10 jaar weg of verplaatst zou moeten zijn. Brengt deze nota dat dichterbij? Dan wat betreft het delegeren. Wij kunnen akkoord gaan met het voorstel om toekomstige besluiten met een uitvoerend karakter te delegeren aan het college. Mits het college inderdaad de wijzigingen zal melden aan de raad tijdens de actieve informatieplicht. En tenslotte nog een vraag of er dan ook de meest recente versie van het vastgestelde kaartmateriaal, wat dan ook steeds geüpdate zou worden, voor een ieder digitaal te raadplegen is en ook op het gemeentehuis te raadplegen is. Dus de vraag aan de wethouder of die kan bevestigen dat dit het geval zal zijn. Dat was het.
Dank u wel. Meneer Den Burger.
Voorzitter, dank u wel. Wat ons betreft valt het commentaar, zoals ook het gevraagde besluit, in drieën uiteen. De gecorrigeerde nota is wat ons betreft in grote lijnen akkoord. Al moeten we wel de conclusie eraan verbinden, gelet op het feit dat het eigenlijk in vrijwel deze hele gemeente generiek geoordeeld moet gaan worden, dat het op zijn zachtst gezegd een nota is die niet al te veel waarde lijkt te hebben. En als we kijken naar de doelstellingen die erin zitten, dan kun je ook afvragen wat er wordt van die doelstellingen gehaald. Maar we begrijpen dat de uniformiteit in het MRA-gebied in deze maatgevend is. En dus in die zin hebben we er geen bezwaar tegen. Met betrekking tot de delegatie zijn we toch geneigd te denken van, gelet op het feit dat er in deze gemeente op dit moment vooral generiek geoordeeld gaat worden, denken we dat, als je het in de toekomst mogelijkwijs anders zou gaan doen, de bevoegdheid primair bij de raad zou moeten blijven liggen. Dus eigenlijk zijn wij er een voorstander van om niet tot een delegatie te komen, maar tot een mandatering te komen. En overwegen dan ook om in die zin het stuk te amenderen. Met betrekking tot het derde punt, en dat is wat ons betreft toch wel een heikel punt, er wordt gevraagd om erkenning van kaartmateriaal van andere gemeenten. Er wordt nadrukkelijk in de nota gesteld dat het belang van de kaarten betrekkelijk is. In de beantwoording op de vragen wordt nadrukkelijk gesteld ook dat men de handen niet in het vuur kan steken voor de kwaliteit van de kaart in de andere gemeenten. Constateren dat er nogal wat fouten in ons eigen kaartmateriaal zat, wat gecorrigeerd is of gecorrigeerd wordt. Laat ik het dan maar zo aanduiden, want een aantal van de kaarten zijn nog niet gecorrigeerd. Moeten we daar de conclusie aan verbinden dat wij de kaarten in de andere gemeenten dus niet kunnen beoordelen. Dus van erkenning kan wat ons betreft geen sprake zijn. En zou het moeten volstaan met, we nemen kennis van de kaarten in de andere gemeenten. Tot zover in eerste termijn.
Dank u wel. Meneer Van der Pas.
Voorzitter, dank u wel. We danken het college voor deze verbeterde versie van deze regionale nota bodembeheer. Voor ons zijn alle vragen afdoende beantwoord, goed verwerkt in deze verbeterde versie. En wat ons betreft gaan we akkoord met het voorstel.
Mevrouw Gerritsen.
Dank u wel, voorzitter. Gemeente Belangen kan ook instemmen met het voorliggende voorstel. We hebben één vraag en dan kunnen we ons aansluiten bij D66. Wat de achterliggende reden is voor het overdragen van het delegeren van besluiten met een uitvoerend karakter.
Dan verzoek ik wethouder Heinrich om de vragen te beantwoorden.
Ja, voorzitter. Dit is een nota met een kleine voorgeschiedenis, zoals ik dat dan wel kan zeggen, denk ik, gezien de behandeling in uw commissie enige maanden geleden. Het heeft mij overigens ook wel enigszins aan het denken gezet. Ik geloof dat ik dat toen zelf ook in de commissievergadering wel gezegd heb, gezien de vragen, met name van de VVD-fractie, waaruit zeg maar, uit de beantwoording, uit de stelling en uit de beantwoording ook bleek dat er nogal wat... Maar fouten, laat ik het maar even zo noemen, of onduidelijkheden in de nota zat. Dat wel even aan het denken gezet, inderdaad ook, als je ziet ook de rijkwijde van de nota, en als je praat over nut en noodzaak van dit soort nota's in een wat groter regionaal verband, dan denk ik nog steeds dat de keuze om dat in regionaal verband te doen een goede is geweest, maar je inderdaad wel eens een keer af zou moeten vragen als gemeente in hoeverre het nou werkelijk wijs is om dat in regionaal verband daadwerkelijk op te gaan zetten en hoeverre je niet, laat ik zeggen, daar waar inderdaad terecht geconstateerd wordt het overgrote deel van het grondgebied van de gemeente via het generiek beleid gereguleerd gaat worden, of je dan wel zo'n nota van, wat zal het zijn, een kleine 100 bladzijden, inclusief alle bijlagen en dergelijke, wel nodig hebt. Maar goed, dat is dan een leermoment, zoals dat dan genoemd wordt. En ik denk dat we dat dan in dat verband wel af moeten vragen. Daarbij heb ik overigens, laat ik zeggen, wel een aardige berichtje in de krant kwam ik tegen. Vrij kort na de redelijk kritische benadering in uw commissie een aantal maanden geleden, werd het in de krant in Nederland, in Utrecht, kon de wethouder van Arnhem, collega Van Gastel, een voorbeeldig bodembeleid, een prijs daarvoor in ontvangst nemen. Daar werd door de Rijksoverheid gesteld dat Arnhem voorop loopt op dit gebied. En dat geldt met name voor de samenwerking van de stad met de 11 omliggende gemeenten onder de vlag van de milieuregio Arnhem. Waarmee we zien dat dus...
Ik ben bang dat dit meer zegt over de andere gemeenten.
De nota op rijksniveau toch wel enigszins anders wordt beoordeeld dan sommige uwer dat een aantal maanden geleden hebben gedaan. Maar goed, dat eventjes terzijde. Ik vond dat in ieder geval grappig om dat zo kort na die behandeling in februari in de krant te lezen. Een aantal opmerkingen heeft u gemaakt. Allereerst dat delegatiebesluit. Voor de volledigheid wijs ik er nog eens even op dat, laat ik zeggen, bij het raadsvoorstel ook een raadsbesluit zit waarin de delegatie specifiek wordt beschreven, specifiek wordt opgesomd welke onderdelen bevoegdheden nu daadwerkelijk gedelegeerd gaat worden. Dus ik zeg ook even in de richting van D66... U hoeft niet te lezen in de noten op bladzijde zo en zoveel wat gedelegeerd geworden. Daar neemt u een apart delegatiebesluit over. Zoals ook inderdaad in het dictum in onderdeel 2 staat dat u dat delegatiebesluit gaat vaststellen. En nogmaals, dat wordt specifiek genoemd en benoemd. Waarom is dat nodig? Gemeentebelangen vroeg er onder andere ook naar. Waarom is dat nodig? Nou, ik denk dat ten eerste daar waar het gaat om uitvoerende zaken, dat eerder, laat ik zeggen, bij ons het college ligt dan bij u als raad ligt. Daar waar u zeg maar, in uw rol als kaderstellende rol als raad zich niet te veel, denk ik, met uitvoerende zaken moet bezighouden. Maar het is ook een hele praktische zaak natuurlijk. Als steeds allerlei zaken op uitvoerend niveau aan uw raad moeten worden voorgelegd. En daar gaat ook weer een hele cyclus in de zin van voorbereiding en dergelijke en agendering overheen. Dan is dat uitermate onpraktisch. Dus ook uit dat oogpunt is er denk ik alles voor te zeggen om inderdaad die uitvoerende besluiten aan het college te delegeren. Dan heeft GroenLinks met name nog een aantal zeer specifieke technische vragen gesteld. Ik zal kijken in hoeverre ik daar kom, want ik moet eerlijk enigszins bekennen dat ik natuurlijk ook niet, laat ik zeggen, de hele voorbereiding en alle technische aspecten nu paraat heb. Allereerst, waar is de kaart van de gemeente Lingewaard? Dat vroeg D66 overigens niet GroenLinks. Dat weet ik niet waar die kaart van de Lingewaard is. Ik zal dat even laten nagaan hoeverre dat een omissie is dat die kaart ontbreekt. En mocht dat zo zijn, dan moet uiteraard die kaart worden toegevoegd. De lokale maximale waarde waar GroenLinks naar vroeg.
Ik weet werkelijk niet op dit moment in hoeverre andere gemeenten, net zoals Renkum, geen hogere lokale maximale waarden hanteren. Of dat sommige gemeenten er toch specifieke waarden daarvoor hebben gekozen om toch specifieke lokale waarden te bepalen. Als u dat weten wil, wil ik dat nog best even laten opzoeken. Maar ik kan op dit moment uw vraag niet beantwoorden.
Het ging ons er vooral om, van is het een afspraak binnen de milieuregio, zeg maar, om dat allemaal niet te doen of om allemaal wel te doen? Allemaal wel te doen sowieso niet. Maar, dus dat is eigenlijk het belangrijkste.
Ik zou het niet weten. Nee, maar het spijt me heel erg, maar dat moet ik echt laten opzoeken. Dan vroeg u nog in hoeverre de slipstortingen, noem ik het dan maar eventjes, in de Rozandepolder eventueel aan banden zouden kunnen worden gelegd. Maar dat heeft hier niks mee te maken. Dat valt niet onder het regime van deze nota. Dus of u dat nou wel of niet toelaat staan, daar zegt deze nota, heeft daar verder geen invloed op. Dan had u nog een vraag over het gronddepot van Woudenberg. U heeft terecht inderdaad verwezen naar het bestemmingsplan van het buitengebied, waar we toen bij de vaststelling in 2008... van het bestemmingsplan hebben gezegd dat in de looptijd van het bestemmingsplan, dus inderdaad 10 jaar vanaf 2008, de feitelijke situatie al daar, dat geldt voor het gemeentelijk gronddepot, maar ook het gronddepot van Woudenberg, in overeenstemming moest worden gebracht met het bestemmingsplan. Daar moet het dus ook geregeld worden, om het zo maar even te zeggen. Dat heeft deze nota geen enkele effect op. En wij moeten gewoon vanuit de verantwoordelijkheid dat we in het bestemmingsplan de feitelijke situatie op de grond in overeenstemming moeten brengen met het bestemmingsplan, daar gewoon maatregelen op nemen, los van deze nota. En in hoeverre is kaartmateriaal wat dan gewijzigd, zeker geüpdate wordt in de toekomst te raadplegen, dat lijkt mij wel, want hoeverre dat digitaal kan, weet ik niet, maar het lijkt me zeer voor de hand te liggen, dat daar waar sprake is dat kaartmateriaal in de loop van de tijd om wat voor reden ook aangepast moet worden, dat ook gewoon de nieuwste versie ter beschikking is voor u of voor anderen die dat materiaal willen inzien. Nogmaals richting de VVD, zoals ik al in mijn inleiding al even gezegd heb, er is inderdaad sprake hier van een groot deel van de gemeente waar inderdaad het generiek beleid sprake is. En dan moet je me maar afvragen in hoeverre het wijs is geweest met de kennis van vandaag dat we überhaupt het hele traject met die noten zijn ingegaan. Moet die delegatie nou bij de raad blijven? Dat lijkt mij niet. Ik denk dat de...
Voorzitter, bij interruptie, ik sprak niet van een delegatie die bij de raad moest blijven. Ik sprak van een mandatering in plaats van een delegatie.
Ja, nou, wij hebben hier het voorstel om dat via een delegatie te doen. Ik heb net ook eventjes op vragen van gemeentebelangen gereageerd. Dat ik denk dat het een logische zaak is om die zaak via een delegatiebesluit bij het college neer te leggen. Maar heeft u andere opvattingen, dan moet u dat maar bij de behandeling in de raad middels een amendement naar voren brengen. Dan de kaartmateriaal. Nogmaals, er wordt ook nadrukkelijk gezegd, ik geloof of in de beantwoording van de vragen van u of in het stuk elders, dat weet ik niet precies meer, dat die kaarten natuurlijk niet pretenderen een graad van 100% nauwkeurigheid te hebben, maar dat het kaartmateriaal eigenlijk een soort uitgangspunt is voor de ambtenaren die zich met dit beleid gaan bezighouden, om te bekijken in hoeverre er nou sprake is van een bepaald gebied binnen de grenzen van deze gemeente, dan wel binnen de grenzen van het MRA, waar die grondstromen tussen zouden kunnen plaatsvinden. Dus het is zeg maar een eerste kader naar waar naar gekeken wordt. En het wordt ook nadrukkelijk gezegd hier in het stuk, dat bij alle wisselingen en uitwisselingen van grondstromen er steeds overleg zal plaatsvinden tussen de gemeenten van zeg maar gever en ontvanger, om steeds te kijken in goed overleg of grondstromen, dan wel andere stromen, inderdaad uitgewisseld kunnen worden. En daar is dat kaartmateriaal dus een eerste hulpmiddel, en niet meer dan dat, wat gebruikt wordt om te kunnen bepalen in hoeverre daar sprake is van wat dingen wel en wat dingen niet kunnen. Dus wat dat betreft hoeft het denk ik ook niet zo super exact te zijn.
Meneer Den Burger.
Zoals de wethouder het nu uitlegt, denk ik dat we het eigenlijk volledig eens zijn over de status en de kwaliteit van die kaarten. Maar ligt het dan niet voor de hand om in het besluit niet te spreken van erkenning van kaartmateriaal, want dan fixeer je het, dan worden ze wet, bij wijze van spreken, maar te spreken van kennisnemen van de kaarten van de andere gemeenten.
Ja, nou het enige antwoord wat ik Wat ik daarop kan geven is dat we in MRA-verband hebben afgesproken dat in principe over en weer de kaarten worden erkend. Nee, nou, daar kunt u van vinden wat u wilt, maar ik leg even uit van hoe het tot stand is gekomen. Dat is in het MRA-verband is afgesproken om dat wederzijds naar elkaar toe te erkennen. En dat het ook logisch is dat de gemeente Renkum in dat MRA-verband ook probeert op dezelfde manier die zaken handen en voeten te geven. Dus inderdaad te kiezen voor het erkennen van die kaarten. Met de beperkingen waar u terecht naar verwezen heeft.
Iemand nog een op- of aanmerking? Dan denk ik te kunnen concluderen dat dit geen sterstuk kan worden omdat er mogelijke geamendeerd zal worden en gaat dus de nota bodembeheer 2011 als bespreekstuk naar de raad. Komen wij bij agenda punt 8, verslaglegging van de vergadering van de commissie leefomgeving. Daar zijn verder geen opmerkingen over gemaakt, dus die kan worden vastgesteld. Iemand nog iets over de ingekomen stukken? Ook niet. Dan rest mij om u op te roepen om zelf te komen, dan wel in uw fractie nog even aandacht te vragen voor de commissievergadering van morgenavond. En wel voor een van de eerste onderwerpen, namelijk de presentatie van de Taskforce Verkeer. Er is een animatie gemaakt waarmee heel erg inzichtelijk wordt gemaakt wat de voorstellen die we in mei gaan bespreken, mogelijk gaan bespreken als ze geagendeerd worden, in gaan houden. Hoe dat er dan, dat het is visueel gemaakt. En de wethouder heeft mij verzocht, wethouder Van Lent heeft mij verzocht om dat nog even onder uw aandacht te brengen. Dat het ook voor de niet-commissieleden van bedrijvigheid interessant kan zijn om in ieder geval bij dat onderdeel even te komen kijken. Ik weet niet of het wordt uitgezonden, maar deze oproep heb ik bij deze gedaan. Dan dank ik u allen voor uw komst en de snelle vergadering van vanavond. Wel thuis.